Welkom bij de zesde aflevering van het tweede seizoen van Wacht maar af. Loes, Lars en ik, Lise, zitten vol enthousiasme klaar om de zesde gast aan jullie voor te stellen. Hij is 34, de lead-gitarist van Meteor en helemaal klaar om Vlaanderen nu ook met zijn eigen Engelstalige muziek te veroveren. Maar hij is bovenal gewoon Michael Asnot. Welkom, Michael.
Dankjewel. Ik wou welkom terugzeggen, maar dankjewel.
Dank u. Wat verwacht je van deze podcast?
Wacht maar af.
Welkom bij Wacht maar af, Michael.
Dankjewel,
we springen er
Loes.
Direct in. Luister jij liever naar de radio of naar je eigen playlist?
Ik ben een fervent playlistluisteraar.
Maak je ze ook zelf? Want dat zijn zo de mensen die of naar playlists luisteren die zo al gemaakt zijn, of maak je er zelf?
Ik maak er zelf.
Oké. Okay. Ja.
Ik ben een albumluisteraar, dus ik zoek naar albums of naar artiesten of naar specifieke dingen. En ik vind het wel heel leuk als er zo wat geshuffeld wordt door Spotify of door Apple Music of ik veel wat. En zo leer ik heel veel nieuwe muziek kennen. Maar echt zo, die playlist, ik voel mij een beetje te boomer.
Hoezo?
Als ik een nummer uitbreng, dan komt dat in de New Music Friday terecht en dan ben ik daar heel blij mee.
Ja.
Maar ik kan niet naar die playlist luisteren. Met dat zo, ik vind dat niet zo goed eigenlijk.
En niemand luistert toch naar de hele New Music Friday
ja,
playlist?
Ik ga ervan uit dat je zo nieuwe dingen leert kennen.
Ja, ik denk dat dat best populair is.
Ik luister nooit naar die hele playlist. Ik luister gewoon naar... Ik kijk wat er dan nieuw is en wat er bovenaan staat. Maar ik ga ook nooit tot onder.
Ah ja. Ja, maar ik begin dan gewoon van boven en dan denk ik zo, dit is het niet helemaal. Bijvoorbeeld zo Fred Again. Hè?
Ja.
Ik hoor die naam overal. Vrienden van mij waren super enthousiast over Werchter.
Ja. Ja.
Ik vind dat super cool en ik zet dat dan op en dan denk ik, ja, oké, ik ben niet helemaal mee of zo. Terwijl dat de dingen die met Sheeran gedaan heeft, vind ik dan wel heel cool.
Ja, maar dat is ook totaal anders.
Ja, wel. Maar ik ga dus op zoek naar dingen, maar ik vind het moeilijk. Want ik ben niet zo de grootste... hedendaagse muziek van, denk ik.
Heb jij huisdieren, Michael?
Nee, helaas niet. Ik ben een hele grote dierenfan. Ik ben opgegroeid met allerhande dieren. Als ik geboren werd, dan was er een hond.
Ja?
Dan hebben we twee katten gehad, dan nog een hond. En dan een konijn. En een gans.
Van alles en nog wat.
Van alles en nog wat, ja. Maar ik ben echt honden. Als ik zoiets moet kiezen, dan is het honden.
Ja.
Ik zit heel veel in een koffiebar en als er daar honden komen, dan vergeet ik alles.
Ja, maar waarom heb je dan geen hond?
Ja, wel, ik heb geen hond omdat ik die te graag zie en omdat mijn leven onregelmatig is.
Ja.
En ik wil dan alles kunnen doen voor dat beest. Mm-hmm. Ik wil ermee elke dag kunnen gaan wandelen en niet zo uren thuis moeten laten zitten.
Ja, dat snap ik. Ja, of zo'n hondje dat overal mee naartoe kan, zoals bij Lisa.
Ja, wel, ja, maar ik hou niet zo van... Ik wil graag een nond.
Ja. Zo.
Snap je? Geen hondje, maar een nond.
Ja, oké. Okay.
I love the miso, hè, daar.
Ik snap
dat gaat zij ook alleen maar... toegeven dat ik er altijd mee bezig ben met dat beest.
Ken jij de meme van André?
Ik kende die niet, maar onderweg naar hier heb ik mijn onderzoek gedaan en ondertussen wel, ja.
Het is even geleden dat we de vraag gesteld hebben, ook in het tweede seizoen nog niet, als ik het goed heb. Dus ik ga het heel even kort uitleggen. Dus er is een man en die hoort niet meer zo goed en die heeft de reporter verkeerd begrepen en die zegt in de plaats van ik ben mee, ik ben André. Dus we hebben daar een mopje van gemaakt. Is er iets waarmee dat jij niet mee bent, waar dat jij André in zijt?
Ik heb dat met dans.
Oké, okay, ja. Wat voor dans?
Alle soorten dans. Ik ben heel leergierig, dus ik ga altijd op zoek naar nieuwe informatie. Als we een film zien thuis, dan zet ik die heel veel op pauze en dan begin ik te zoeken van waar ken ik die acteur? Ah ja, die heeft dat gedaan en die regisseur, dat is dat. En dat gaat heel ver. Maar dans is iets dat echt volledig aan mij voorbij gaat. Ik weet dat ik een musical speelde in de Elisabethzaal. En musical is alles, hè. Dus acteren, zingen en dans. En er was altijd een bepaald dansstuk. En ik kon in dat stuk niet meespelen, dus ik was eigenlijk verplicht om te kijken. En ik vind dat zo verschrikkelijk saai. Ja, ik ben naar So You Think You Can Dance geweest. Echt,
ja?
Echt in het publiek gaan kijken.
Ja.
ik vind dat cool, hè. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb respect voor mensen dat doen. En ik ken heel veel knappe dansers en danseressen. Maar die kunstvorm op zich doet mij gewoon heel weinig.
Ja, dat snap ik. Ik snap het wel. Ja, ik bedoel, ik vind het wel veel gevraagd om naar een heel lange dansvoorstelling te gaan kijken. Mm-hmm. Ik doe dat ook niet zo rap.
Ah, wel, maar langs de andere kant, Joris Meteor, die deed mee met Dancing with the Stars. En ik ging kijken.
Ah, ja?
Ja. ik ging kijken. Ik zat op de eerste rij ook. Tuurlijk.
Okay.
Mm-hmm. En Nina de Waal deed ook mee. Die heeft uiteindelijk gewonnen.
Ja, dat is waar.
Spoiler alert. En ik zat naast mijn lief en ik had al zoiets van, oh, ik wil naar huis, het is een slecht idee. En toch gebeurde er iets bij Nina de Waal aan het dans en ik schoot helemaal vol.
Echt?
En ik had zoiets van, wow, wat is deze? En ik vraag ook aan mijn lief van, hoe komt dat ik hier nu heel de tijd niks voel tot dat?
Mm-hmm.
En ja, de enige interpretatie die ik er nu aan kan geven is dat dat was een bepaalde actie of dansmove dat zij deden. Die dat, als die niet goed gedaan werd, dat ze echt al haar tanden zou kwijt zijn geweest. En het gaat voor mij, denk ik, over de overgave en het volledig vertrouwen van iemand anders. Ja. Wat ik heel, heel mooi vond.
Oh, dat is waar jij door geëmotioneerd werd. Ja. Dat snap ik wel. Wat is een nummer dat jij zo beu bent om te spelen dat je het liefst gewoon nooit meer zou spelen? Dus ik weet niet, heel veel mensen hebben dat met Wonderwall bijvoorbeeld.
Ah ja, zo. Maar ik ben aan het zoeken naar een nummer van iets dat ik speel.
Ah ja, dat je zelf al...
Ja, of een nummer dat je echt eigenlijk niet meer kunt horen.
Ah, ik heb dat met Sex on Fire. Ik vind dat verschrikkelijk.
Kings of Leon.
Ik vind dat echt een verschrikkelijk kutnummer.
Ik mag dat zeggen.
Ja, ik vind dat zo... Het nummer waar je... Hey, dat is al heel oud, hè. Allee, van wat jaar gaat dat zijn? 2013
ja, want daar hebben ze toch ook zo'n Nederlandstalige variant op gemaakt of zoiets?
Ja, ja, ja. Seks met die kale of zo?
Ik vind dat
op zich... Ik weet niet waarom... Als je op een feestje bent en dat nummer gaat aan, dan zie je iedereen zo... En dan denk ik, deze weer.
Ja, oké. Dat is waar.
En dan het omgekeerde. Wat is een nummer dat je nooit beu gaat zijn om te horen? Of om te spelen?
Nobelprijs van Clouseau.
Clouseau,
echt? Ja. Oké. Okay.
Schijf.
Ja, dat vind ik echt een heel goed nummer. Ik ben, als ik jong was, voor ik nog gitaar speelde, ging ik elk jaar kijken naar de Sportpaleizen toen.
Mm-hmm.
En mijn moeder is echt mega fan. Er zijn filmpjes van mij als driejarige op een tafel met een fake gitaar die iets brabbelt van Clouseau. Maar Nobelprijs is een van mijn favorieten, omdat dat een super catchy nummer is,
mm-hmm.
maar harmonisch super vreemd.
Ja.
Ja, dus Stefan Fernandez die dat geschreven heeft, dat is ook een goed verhaal. Van Chris heeft me dat eens verteld. Dat ze toen in de tijd nog met cassettes, dat hij allemaal cassettes binnenkreeg.
Mm-hmm.
En dat ze dan gingen luisteren en dan, dat nummer vinden we tof, daar gaan we iets mee doen, of dat net niet. En dat nummer ingezongen was door de toenmalig lief van Stefan Fernandez. En dat dat geen goede zanger was. En daardoor heeft... Chris daar dus niet door kunnen luisteren en dat weggegooid. En dan s'nachts werd hij wakker van die melodie in zijn hoofd en zo, fuck. Dus heel die bak terug opnieuw uitgevogeld en hem gevonden. Uitgevogeld?
Ja, uitgerommeld.
Uitgevogeld. Voilà, ik ga voor uitgevogeld.
Ja. Iedereen verstaat
maar dus de harmonische informatie van de nummer is super onorthodox,
mm-hmm.
maar wel echt heel, heel schoon.
Laat me proeven van de hemel, laat me zweven van geluk. Ik wil jou de wereld geven, die van ons kan niet meer stuk. Ik neem je mee naar warme oorden, op een eindeloze reis. Dit zijn meer dan mooie woorden, jij verdient de Nobelprijs.
Je was dus vroeger al fan van Clouseau, maar hoe is het voor jou allemaal begonnen, de muziek? En hoe ben jij als muzikant begonnen?
Ik heb vooral heel veel geluk gehad, denk ik.
Oké. Okay.
Ja, dat is iets waar ik met mijn psycholoog elke twee weken over praat. Ik schrijf heel veel toe aan geluk. En zij is er niet mee akkoord, want ik heb
nee,
ook
want
gewerkt,
ja, hard werken is ook een groot deel. Ja. Hè? Mm-hmm.
Maar
zeker.
Het voelt niet als werken, dus mm-hmm. is het moeilijk voor mij. Hoe is het begonnen? Ik ging in het derde middelbaar naar kunstschool. Ik kan redelijk goed tekenen, dus ik ging tekenen studeren, beeldende kunsten. En bij mij in de klas zat er een jongen en zijn vader had een muziekwinkel toen in mm-hmm. Merksem. Voor mijn 15e verjaardag heb ik dan een gitaar gekocht. Dat was een linkshandige Steg elektrische gitaar met een klein versterkertje. Ik ben daar toen op beginnen spelen en ik vond het eigenlijk leuker dan dat tekenen. Waar okay. dat thuis voor heel veel problemen zorgde natuurlijk.
Ja.
Mm-hmm. Want mijn ouders zijn geen superconservatieve mensen, maar die zijn wel, die houden van zekerheid.
Ja.
En in de kunstensector is zekerheid niet echt. Een ding.
Dat is een moeilijke, ja.
Ja. Mm-hmm. Voilà. En ik was ervan overtuigd, ik ga gitarist worden. Maar iedereen rondom mij zei, ja, maar jij bent 15, je bent nu beginnen spelen. Als je echt goed wilt worden, dan had je op je 9 moeten beginnen of op je 8 of zo in de muziekschool. Mm. En allee, ik kon ook geen noot lezen. Maar ja, ik deed dat graag en dat ging goed vooruit. Ik werd slechter en slechter op school. Ik ben toen blijven zitten en uiteindelijk het derde terug opnieuw. Ik had een B-attest, dus ik mocht wel door, maar ik moest afzakken naar specifieker tekenen. Ik wou dat dus niet. Ik zeg, fuck dat tekenen, ik ga terug naar ISO. Ik ging terug humane doen en terwijl gitaar spelen. En in het vierde was ik er dan... het derde opnieuw, erdoor naar het vierde. Yeah. Het vierde gebuist, terug het jaar daarna er weer door. En dan... in het vijfde teruggebuist. Dus 3 keer blijven zitten in totaal. Maar ja, thuis
Amai.
Was dat chaos.
Okay. Ja.
Ja.
En mijn moeder was van, ja, oké, jij bent nu... Ik weet niet wat, ik was denk ik 18 of zo.
Mm-hmm.
Je wordt bijna 18. Dit is erover. Dat gaan we niet doen. Je gaat werken nu. En ze vroegen mij, wat wilde eigenlijk doen? Want ik snap niet goed waarom je zo moeilijk doet de tijd.
Mm-hmm.
En ik zei, ik wil gitaar spelen, ik wil gitarist worden. En ze van, ja, maar Michael, je speelt nu 3 of 4 jaar gitaar.
Ja.
Sorry, maar... Ik zei, ja, maar geef mij een kans. Laat mij ingangsproef doen in de kunstenmaniora in Antwerpen. En dat was ons een deal. Als ik er door was, dan mocht ik dat doen. En als ik er niet door was, dan moest ik gaan werken.
Oké. Okay. Echt, maar ik vind dat zot. Ik dacht dat jij eerder waard begonnen. Ik dacht echt dat jij muziekschool en zo had gedaan. 15, dat is wel cool, toch?
Ja, dat is...
Dat is eigenlijk redelijk... Allee, laat.
Ja, dat is redelijk laat. Dat is eigenlijk heel laat, dat klopt. Maar... dus ik was binnen in de kunstmaniora. Ik mocht daar beginnen. Superleuk. En in het vijfde, dus het eerste jaar dat ik daar zat, waren er audities voor de Studio 100 band. Dus dat was toen een soort Kidnet band, maar dan van Studio 100.
Mm-hmm.
En het concept veranderde van volwassen muzikanten naar jonge muzikanten. Dus mm-hmm. ja, tussen... Zo hadden we eigenlijk iets vanaf 18. Dus perfect voor mij. Dus ik ingangsproef auditie gedaan. En ik was er door. En,
zalig.
Ja, ik schrok me uit de pletter. En ik denk dat wij... Dat ik dan, daar waren mijn allereerste professionele jobs als muzikant.
Je hebt ooit de wedstrijd Koen zoekt een Chris gewonnen. Vertel. Wat was dat? Hoe was dat?
Voilà. Dus dat was eigenlijk... Ik werd gebeld door de gitarist van Clouseau, mm-hmm. Tom Lodewijks, en die vertelde mij dat ze een wedstrijd gingen doen. Dat, was dat 2017?
Ja.
Ja, 2017 ging Chris Wouters naar de Olympische Spelen in Brazilië. En Koen was dus alleen thuis, want ze waren genomineerd voor een zomerrit voor Vogel voor de Kat. En er ging een klein wedstrijdje zijn op televisie, ik denk een rubriek in 1000 zonnen, als ik me niet vergis.
Amai, ja, 1000 zonnen. Okay.
En daar gingen ze op zoek naar een vervanger, een eenmalige vervanger voor Chris Wouters. En Tom zegt, is dat iets dat jij zou willen doen? Ik zeg, ja, tuurlijk, ik ben een mega Clouseau-fan. Hè?
Mm-hmm.
Ja, zeker. Oké, goed, ja. Maar ja, Michael, het is en blijft een wedstrijd natuurlijk, dus helemaal prima als je dat als professionele muzikant, tussen aanhalingstekens, niet zie zitten. Ik zei van, nee, ik wil dat wel doen. Het gaat gewoon gênant zijn dat je er niet door bent.
Ja.
Dus ik doe dat mee. En ik win dat. Gelukkig. Ik was er heel blij om. En mijn ego vond dat ook heel leuk.
Ja.
Dus ik mocht toen meespelen met Clouseau. En dat was heel plezant. Dat was heel bevreemdend.
Waar heb je dan meegespeeld? Dat was dan op zomerrit.
Ja, dat was op zomerrit op de dak in Blankenbergen, denk ik.
Ja. We zijn ondertussen bij song 2 aangekomen. We doen dus drie nummers hier in onze podcast die we, waar dat we ook een klein stukje van laten horen. En de tweede is, wat is je favoriete nummer van jezelf?
Heel moeilijk. Ik zou... Er zijn twee opties.
Oké, je mag ze alle twee zeggen.
Ik heb Won't You Stay, omdat dat het nummer is dat, het, dat voor mij een beetje een nieuwe deur heeft opengestampt.
Ja.
Dat was het eerste nummer, de eerste single die is uitgekomen na de plaat. En na dat ik eindelijk getekend was bij een label dat een beetje meer... dat een beetje duwde. Een ander nummer is Emilia. Oh, dat is op de eerste plaat. Dat is zo'n nummer dat voor mij heel veel wegen heeft doen samenkomen. Het was een heel simpel nummer. En als ik net begon te schrijven, dan schreef ik dingen die eigenlijk heel hard inspired waren door de artiesten waar ik toen naar luisterde. Dat was die John Mayer dingen en die Clapton en die Eagles en zo. Dat. Mm-hmm. En wat later, als ik door mijn eerste echte break-up ging, dan begon ik zo te luisteren naar de zware... emo singer-songwriters. En bij Emilia zijn die twee samengekomen. Dat is niet per se het meest depressieve nummer, integendeel zelfs. Maar qua klank was dat eindelijk zo, ah ja, dat is wat ik wil doen. Dat is wie ik ben daarin.
Ja, daar heb je zo'n beetje je sound gevonden.
Ja, ja, alle wegen kwamen samen, die ene snelweg, en die, daar zit ik nog altijd op of zo.
Ja, heel cool. Ja. Ik denk, ik stel wel voor om naar Won't You Stay te luisteren. Mm-hmm. Dus ook mijn
favoriet. Ah, oké, okay, dus we gaan naar uw favoriet luisteren. Ah ja, oké. Okay.
Nee, maar ja, dat heeft u de nieuwste weg voor u geopend,
ja,
ook. Hè?
Zeker.
Dus je zit bij Newsweeks, toch?
Ja, klopt.
En voilà. Dus dat lijkt me dan... Dat
dus Jan, als je dit hoort, graag gedaan. So won't you stay? I wrote down reasons why I don't want to. So won't you stay? When you're gone, time goes by in slow motion. I was broken. So won't you stay? Won't you stay?
Word the Heartbreak is de laatste single die is uitgekomen. En die heb je samen uitgebracht met Milou, uw lief. Ja. Hebben jullie dat nummer ook samen geschreven? Of hoe is dat tot stand gekomen?
Ik heb dat nummer geschreven op schrijfkamp met Manu Maarten en René Schnater. En dat was eigenlijk een idee dat kwam uit van mij. Ik was 's nachts iets aan het schrijven over twijfels die ik heb bij relaties. Dus zo over... Ik heb dingen meegemaakt, zoals iedereen, in relaties die niet goed eindigen. En ik heb daarom ook moeite met mezelf er helemaal voor te openen. En daar wou ik een nummer over maken. En ja, dat gaat dan uiteraard over de relatie waar ik nu in zit. Ja, met dan wel met de punchline van... Dat wat dat wij hebben is op dit moment alleszins heel goed. Dus als wij zouden uiteen gaan, dan is het waard geweest. Dan is het ook de pijn, die dat ik, de hartzeer die dat ik daar dan van heb. Ja, dat is ook oké. Ja, want ik heb zoveel geleerd uit die relatie. En nog steeds, elke dag, ik ga er hout voor vasthouden, want ik zou dat graag nog lang doen. Dat ik dat heel oké vind. Zo.
Mm-hmm. Ja, dat is mooi.
Ja, en dan waren we aan het opnemen en dacht ik van, god, het zou misschien wel leuk zijn om Milou dat te laten meezingen. Ik heb daar gevraagd. En ze zei, nou, zeker weten, vind ik leuk.
Enthousiast.
Ja, maar dat is toch leuk, dan kunnen jullie nu ook samen promo doen en zo. Mm-hmm. Dat zie ik dan voorbij komen op socials.
Maar zij is heel grappig en ik ben heel goed, dus dat werkt keigoed. Ja. Oh.
Dit houden we erin, hè.
Ja, je houdt er maar allemaal in, ja. Super.
Zeker. Wat zou jij graag willen meegeven aan iemand die aan het begin staat van zijn carrière? Of aan het begin van zijn gitaarcarrière, staat hier eigenlijk? Het kan beide zijn, denk ik.
Als het gaat over songwriting of artiestcarrière, veel doen... Veel schrijven, veel spelen en laat dat ego zoveel mogelijk weg.
En hoe doe je dat?
Door te schrijven en ervan uit te gaan dat je het aan niemand gaat laten horen. Buiten jezelf. Gewoon doen en...
Op je bek gaan.
Ja, op je bek gaan. En songwriten, dat komt niet zomaar uit niks. Dat is recycleren, dat is... Ah, die strofe van dat nummer dat ik toen heb weggegooid, werkt goed op het refrein dat ik daar eens heb gemaakt. Of... Voor hetzelfde, het is iets dat super organisch komt. Oh, ik voel mij slecht vannacht, ik heb niet geslapen. Je zet je neer aan je piano of je gitaar en je schrijft iets.
Ja.
Maar schrijf gewoon heel veel. En het is alleen maar zo dat je vooruit gaat.
Tuurlijk, ja.
Was er iemand waar jij naar opkeek toen je 15 was en net begon met gitaarspelen?
Ik ben beginnen gitaarspelen omdat ik fan was van Dire Straits. zo Dire Straits en Eric Clapton, dat vond ik ongelooflijk. Maar zo altijd heel melodische muziek.
Ja.
Je hebt zoveel sportgitaar, zo heel veel... ik merk dat bij leerlingen van mij ook, die willen heel snel kunnen spelen en heel veel zo die metal dingen. Dat was niet zozeer mijn ding. Ik wou heel graag in een band gitaar spelen, maar zo een akoestische gitaar en gewoon genieten van het geheel was voor mij voldoende. Ik hoefde niet per se van voor in het licht te gaan staan. En dan naarmate dat ik John Mayer leerde kennen, is dat wat verschoven. Was er van, oké, maar er is een soort middenweg tussen die twee.
Mogen wij binnenkort nog iets van jouw muziek verwachten?
Ja, op de planning staat dat er voor de zomer nog iets uitgebracht wordt.
Oké, spannend.
En ik ben eigenlijk ontwachten, as we speak, op een datum van het label.
Oké.
Het nummer is af.
Het nummer is af. En wat kan je al beschrijven? Hoe dat het... Is het zomers dat we, of is het totaal niet zomers?
Dat is een goede vraag. Wat kan ik zeggen... Ik heb geprobeerd om er iets synthwavy van te maken. Dus ik maak altijd demo's zelf. En ik speel dan alles in en ik programmeer en zo. Maar ik ben geen mixer per se. Maar dat is duidelijk genoeg voor de mensen rondom mij om te weten wat ik wil.
Ja.
En het is een beetje synthwavy, veel reverb, drumcomputertje. Ja, zo daarmee. Ik kan nog niet meer zeggen
leuk.
Dan
leuk. Spannend.
Fijn. Ja. We zijn benieuwd. Treed je deze zomer veel op?
Ja, maar niet als mezelf. Ik speel veel met Meteor en met Maxime, maar zelf heel weinig. Ik heb vorige zomer heel veel mogen optreden als voorprogramma van Gustav op de Parkies. En dit jaar is het minder.
Okay. Maar ze moeten wel blijven kijken op uw kanalen, want er zijn er wel een paar.
Voilà, dank je, Loes. Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om optredens te vinden, omdat als je een kleine artiest bent en je komt... je hebt niet heel veel songs op de radio, dan kennen mensen nu niet en dan boeken mensen nu ook niet.
Nee, ja.
Ik vind dat heel moeilijk.
Ja, dat is ook moeilijk. Ik denk
dus ik probeer om gewoon zoveel mogelijk mezelf te zijn, nummers te maken, uit te brengen en daar een soort tractie mee te creëren. Mm-hmm. Als ik nu gewoon binnenkort de zomerrit win of zo, dan
zijn we vertrokken, hè? Ja, zo
gaat vooruit gaan.
Ja, absoluut.
In welke zaal of op welk festival zou je echt heel graag eens spelen, als je groots mag dromen?
Pinkpop.
Nederland.
Ik denk dat ik heel graag Pinkpop zou doen, omdat dat wel zo... Nederland staat open voor heel veel muziekstijlen, denk waaronder die van mezelf. En ik vind de Arenberg in Antwerpen een heel mooie zaal.
Dat is een fijne zaal,
dat is waar.
Dat is waar.
Ik heb daar een paar keer mogen spelen met Jan Leijers. Ben gaan kijken vorige week nog naar Case Choice die daar een tour deed.
Ja, ja.
Ik vind dat echt een onmenselijk schoon zaal.
Ja, eigenlijk ben ik daar volgens mij nog naar niks gaan kijken in de Arenberg.
Ah wel, als ik daar speel, dan sta je op de lijst.
Ja, yes.
Oh. De Roma is ook een heel mooie zaal, vind ik.
Ja, dat is waar.
Maar als ik groot mag dromen, uiteindelijk maakt het mij niet zo heel veel uit waar we staan. Mijn ding is gewoon zoveel mogelijk te kunnen spelen, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. En zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus dat wil niet zeggen dat ik mijn muziek als een reclamebord wil bekijken, maar dat ik wil mensen... Ik vind het super hartverwarmend als er mensen zijn die dat snappen of zo, die dat connecten met wat ik maak.
Mm-hmm. Ja, en er iets aan hebben en zichzelf erin zien.
Als mensen met mijn muziek hebben wat ik met muziek heb, dan zou dat heel cool zijn.
Ja,
als ik ongelukkig ben dat ik naar een plaat luister, dat zij hetzelfde doen bij mijn plaat. Ze net wel gelukkig zijn.
Ja. Onze laatste vraag van het derde deel is meestal, wat is jouw grootste onrealistische droom? Dat mag zowel carrièregericht zijn als niet.
Ik ga proberen om niet iets super voor de hand liggend te zeggen. Ik wil eigenlijk heel graag eens super involved zijn in een grote film die gemaakt wordt of zo.
Ah, cool. Ja, dat is wel een goede droom.
Ja.
En wat voor genre?
Ja, ik ben grote fan van zo de Christopher Nolan films, zoals iedereen, denk ik. Of zo die Denis Villeneuve dingen, die vind ik ook heel tof. En ik ben heel hard geïnteresseerd in grading en een DOP en alleen zo dat. En ik, ja, er is een deel van mij dat zegt, ah, misschien moet ik wil acteur worden of zo.
Echt?
Ja. Okay. Maar ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, want ik ben heel blij met wat ik nu doe, maar... maak u geen zorgen. En als dat nooit iets is, dan is dat ook prima. Maar dat is iets dat kriebelt bij mij.
Oké.
Ja.
Oké, dan zijn we bij het derde nummer aangekomen van de aflevering. Wat is uw all-time favorite song?
Is dat eentje van John Mayer of niet?
Ik denk het wel.
Nu ben ik wel benieuwd aan.
Ik denk... Ja, er zijn er heel veel. Hè. Er zijn platte Rumours van Fleetwood Mac, bijvoorbeeld, is ook onwaarschijnlijk.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar ik denk Daughters van John Mayer.
Goede keuze. Dan gaan we daar naar luisteren. Fathers be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers be good to your daughters too. En waarom dan specifiek dat nummer?
Omdat dat een nummer is dat... dat heeft mijn muzikale carrière gemaakt, denk ik.
Ja.
Want ik ging naar de gitaarles en op een gegeven moment, zo na een jaar... Ik kreeg altijd zo de juiste impulsen van mijn leraar. Dat was een David Piefort. Die gaf mij altijd zo... hoe moet ik dat zeggen? Je hebt zo goede leraars die wijzen nu een deur.
Mm-hmm.
Dan zitten die op een kier en zeggen van, kom maar, ga er maar door.
Ja.
En die had dat altijd. Die wist perfect wat ik moest horen om te vertrekken. En Daughters was zo'n nummer. Was de eerste keer dat ik iets van John Mayer hoorde. En... dat sprak mij instant aan. Ik kan niet uitleggen waarom dat is, maar ik hoorde dat ik had zoiets van, fuck ja, dat is een goed nummer, dat klinkt keigoed. Ik ben heel melodisch ingesteld. Die melodie is supersterk.
Dat is waar.
En ik moest het dan op gitaar proberen spelen en die akkoorden waren onorthodox en moeilijk en ik moest er echt voor studeren. Ik dacht van, wauw, wat is dit? Want zoals ik al zei, ik hou niet van moeilijke muziek per se.
Nee.
Bij mij moet dat toegankelijk zijn.
Mm-hmm.
Maar het is wel leuk om een toegankelijk nummer te horen en dan daaronder, dat je dan doorkrijgt dat wat dat daaronder zit heel moeilijk is. Of
ja.
Iets minder de norm.
Ja. Dat is bij dat nummer wel, dat snap ik.
Ja, zeker. De strofe en een intro is gewoon een zesacht. Dat zijn redelijk simpele akkoordjes.
Ja.
Het refrein zijn exact dezelfde akkoorden, maar in dubbeltime. En het tweede akkoord wordt ineens majeur. En die bridge, dat is gewoon pure jazzharmonie. Als je dat moet opschrijven, in het conservatorium bestuderen ze die bridge.
Ja, maar het is interessant dat je dat nummer kiest van die plaat. Dat is mooi.
Maar ik hou van dingen die mij raken in het begin.
Ja, absoluut. Ja. Dan zijn we aangekomen bij de laatste vraag. We doen altijd zo. Ja, jammer. Oh, het zou leuk zijn als we daar zo...
Wacht, ik ga een paar keer inspreken.
Ja, voilà. Dan kunnen we zo samen zitten.
We samplen die.
Leuk. Dus wat we doen is aan onze gasten vragen om een vraag op te stellen voor de volgende gast.
Mm-hmm.
Dus onze vorige gast was Mavie. En zij heeft de volgende vraag voor jou opgesteld. Uit wat haal jij het meeste voldoening?
Psychologische. Wat haal ik het meeste voldoening? Ik haal heel veel voldoening uit zelfontplooiing.
Oké.
Wow.
Ja, ik vind het heel leuk om vooruit te gaan in het leven. Dagen zoals... Als je zo'n dag vrij hebt en je zegt... Oké, ik ga naar de psycholoog, ik ga naar de kapper.
Ja.
Ik ga naar de fitness. Alles is zo een doel van mezelf beter te maken dan de dag ervoor of zo. Ik vind dat heel leuk.
Dat is mooi, ja.
Ja.
Cool.
Ja, praten met... Ik vind aan de psycholoog aan bijvoorbeeld... Ik ben daar op een gegeven moment mee begonnen. Na heel lang twijfelen en angst ervoor. En nu dat ik ermee bezig ben, snap ik dat niet meer zo goed. Waarom ik daar angst voor had. Ik vind dat super waardevol dat er iemand tegenover mij zit en zo letterlijk een spiegel kan voorhouden.
Ja,
en zeggen van,
dat is zeker zo.
Waarom voelt jij je zo? Of, en dat ik de vraag kan stellen, waarom reageer ik nu zo, want ik bedoel dat niet zo. En die synapsen die samenkomen, daar ga ik heel goed op.
Dat is een leuk antwoord. Dat had ik niet verwacht. Heel tof.
Nee, ja.
Nee, ik ook niet.
En ook zo naar de kapper gaan. Heel specifiek voorbeeld.
Ja, naar de kapper gaan. Ja, een massage, gewoon fitnessen. Dat is een osteopaat, vind ik. Oh, mannetje. Vind ik zalig.
Oké, okay, goed.
Ja, ik zit ook al de hele tijd zo. Dus als mijn osteopaat kijkt, sorry Nico.
En dan mag jij ook een vraag opstellen voor onze volgende gast. Dus dat mag eigenlijk iets zijn. Dat zijn vaak... Onze gasten zijn natuurlijk allemaal... wacht maar af, is het concept. Dus die gaan nog veel grote dingen doen. Je mag ook aan jezelf denken, als in, wat zou ik graag horen als vraag of beantwoorden.
Heb je een doel voor ogen voor binnen een paar jaar? Of kijk je gewoon wat er nu op je afkomt?
Dat is een goede vraag, denk ik. Die kunnen we zeker in ons laatste deel verwerken, volgende podcast. Ja. Dus die gaan wij stellen, merci.
Michael, dank je wel om langs te komen. Het was supergezellig. Ja. En wij wachten met heel veel plezier jouw toekomst af.
Ja, en alle concerten in de zomer. Dus we moeten nu beginnen volgen, hè, onze luisteraars.
Ah ja, at Michael Asnot. Dat is M-I-C-H-A-E-L-A-S-N-O-T.
Voilà, ze.
Voor al uw TikTok-dansjes. Like en subscribe. Whoa, whoa, whoa.